Schriftlezing daarna is uit Lucas. We lezen uit Lucas 22, de versen 24 tot en met 38.
En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meester te zijn? En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoeking. En ik verordeneer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in den dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: niets. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg.
Onze tekstwoorden vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het laatste gedeelte vanaf vers 35. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden: niets. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet vervuld worden, volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook de dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. We luisteren naar de laatste, sommige van de laatste woorden van de Heere Jezus, de vooravond van de Goede Vrijdag. Hij heeft veel gezegd. De Heere Jezus zegt altijd veel. Een enkel woord is soms al heel veel wat hij zegt. En het zijn allemaal woorden waar licht over op moet gaan. Ook over de meest eenvoudige woorden en gelijkenissen. Zeker ook over het gedeelte wat nu voor ons ligt. De Heere Jezus heeft woorden gesproken die van groot belang zijn voor de kerk van alle dagen, dus ook voor de kerk van vandaag. Hij sprak de discipelen aan, maar vanmorgen spreekt hij ook de kerk van vandaag aan. De laatste woorden van de Heer Jezus aan de vooravond van zijn lijden. Hij stelt in de eerste plaats een vraag aan de discipelen, daar nog steeds in de opperzaal waar ze het avondmaal hebben gevierd, waar Jezus de voeten heeft gewassen. En ik vraag me af wie van de discipelen Jezus' voeten gewassen heeft. Weten we dus niet. Maar in ieder geval heeft hij de voeten van de elfen gewassen. Het avondmaal ingesteld en ze zijn op weg gegaan. De opperzaal verlaten. En ze gingen, ja, waar gingen ze naartoe? De weg ging verder door naar de diepte. En dat zou niet alleen een weg voor hem zijn, maar ook voor de zijnen. En daar waarschuwt hij ze voor. Dat is de tweede gedachte, een waarschuwing. Hij komt met een waarschuwing. En dat is ook altijd liefde, hè? Dat weten jullie ook wel heel goed, jongelui, hè? Als vader en moeder je waarschuwen, is dat alleen maar liefde. Dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij waarschuwt in liefde. En dan eindigt het ook met een rijke bemoediging. Ja, het eindigt met een rijke bemoediging. Als het over het werk van Christus gaat, dan gaat het altijd over moed en troost. Dus daar eindigt het dan mee. Hij stelt dan een vraag en dan gaan ze terug naar het verleden. Hij zegt, weten jullie dat nog, toen ik jullie uitzond? Tweemaal heeft de Heere een groep van zijn discipelen uitgezonden. Hij had er veel meer dan 12 natuurlijk. Ja, veel meer. De Heere Jezus heeft een grote kudde hoor, ook vandaag nog. Maar die 12 werden uitgezonden op een gegeven moment. De discipelen dus, die we zo goed kennen. Maar er kwam er ook nog een groep van 70 die hij ook heeft uitgezonden. En toen hij ze uitzond, moesten ze een boodschap brengen overal. Namelijk dat het koninkrijk van God gekomen was. Nou, dat was ook zo, dat was ook gekomen. Het koninkrijk is er natuurlijk altijd al. Dan zie je dat ook niet altijd goed. Maar dat moest Johannes prediken en moesten de discipelen ook prediken. Dat heeft Jezus zelf ook gedaan. En daarom zei hij erbij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij, dichtbij gekomen. En dan wees hij op zichzelf. Hè? Het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. De koning is gekomen. De koning is gekomen. De koning is gekomen op aarde. En ze zouden de macht krijgen om de boze geesten uit te drijven. Daar zou Jezus voor zorgen. Dat kon natuurlijk geen van die discipelen konden dat doen. Maar Jezus zou met ze meegaan. Die kon het wel. Die zou ze zegenen, zodat ze zelfs de demonen konden uitdrijven. En die hebben erg opgespeeld, juist in de dagen dat de Heer Jezus rondging. De duivel loopt altijd achter de Heer Jezus aan, hè? Om zijn werk af te breken natuurlijk. Hij is een trouwe volgeling, maar om het werk af te breken, niet om het op te bouwen, dat doet de Heilige Geest weer. Hè? Die breekt niet af, die bouwt op. En toen kregen ze instructies mee, ze mochten niks meenemen. Nee, geen broodtrommel. En geen extra paar schoenen. Geen extra kleren. Gewoon wat ze aan hadden moesten ze dan meenemen. Geen extra kleren. Geen geld. Nou, ik zou toch wel een beetje ongerust geworden zijn. Ik heb graag een beetje zekerheid, vind je niet? Als je dan zo weggaat en je mag niks meenemen. Je hebt toch elke dag wat nodig? Zo, ja, een beetje geld, hè, op zak. Geeft toch wel een prettig gevoel. Toch? Maar ze mochten niks meenemen. Helemaal niks. Nou ja, ze gingen. Misschien hebben ze als we discipelen een beetje kennen en als je eigen hart een beetje kent, wel vragen gesteld. Zo zijn we dan ook weer. Wat bedoelt u? Mogen we niks meenemen? Nou, ze hadden het goed begrepen. Ja, niks meenemen. Ze zijn Israël doorgetrokken. Eerst een groep van 12 en niet lang daarna een groep van 70. En die hebben overal gepredikt dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. De koning hadden ze al gezien. En daar kwam natuurlijk weer wat op af. Komt altijd wat op af op de prediking. De duivel denkt nooit dat die mensen maar lekker zitten onder de prediking. Nee, er kwam wat op af. Maar ze konden de boze dan ook verslaan. Ze hebben vele demonen uitgedreven. Dus als ze op een gegeven moment weer terugkomen, komen ze huppelend en jubelend en juichend terug. Ja, dan zeggen ze, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen geweest. Blijdschap. Het was een hele mooie tijd. Een goede tijd was het. Echt een prachtige tijd van voorspoed en zegen. De koning was gekomen en de duivel zou het verliezen. Een prachtige tijd. Ja, het was inderdaad dichtbij gekomen, het koninkrijk. En Jezus, als hij dat hoort, is ook blij. Hij verheugt zich ook. Als ze zo terugkomen, dan zegt de Heer Jezus, ja, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat zegt Jezus. De Satan als een bliksem uit de hemel vallen, hè? Ja. Nou, als we ooit in de hemel zullen komen, mogen komen, zullen we er nooit uitvallen, hoor. Dat kan niet. Nee. Maar de duivel is er wel uitgevallen, eruit geworpen. Dat betekent het. Eruit gezet. Zijn nederlaag heeft Christus al gezien. Ook zijn definitieve nederlaag heeft hij al gezien. Jezus heeft dat gezien. Zouden wij ook meer op moeten zien, hè? Of wat er beloofd is. En dat het ook werkelijk gebeuren zal wat hij beloofd heeft. Ja, dan zien we vaak de slang kronkelen door de wereld en we zeggen ach en wee. Maar we moeten ook goed op die slang letten. Hij heeft een vermorzelde kop. Dat heeft Petrus niet gedaan, dat heeft Christus gedaan. Letten op de dingen die er gebeuren zullen. God geeft niet voor niets een belofte, daar moet je bij leven. Dat is waar. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is vandaag ook zo. Het koninkrijk der hemelen is er. De koning leeft. Hij regeert. Hij heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. Hij regeert. We zitten in een 1000-jarig vrederijk. Ja, daar zitten we middenin. Nou ja, middenin. Denk wel dat het aan het aflopen is. Die 1000 jaar dan. Hier op aarde. Het vrederijk zelf loopt natuurlijk nooit af. Nee, nooit. Dus Jezus was ook blij. Zo heeft hij zijn lijden ondergaan. In de wetenschap. Er komt een einde aan. Dat woord einde gebruikt hij ook in onze tekst. Hè? Alles wat van mij geschreven is, heeft een einde. Een doel betekent dat ook. Zal vervuld worden. Maar mijn werk zal slagen. En wat is zijn werk? Het koninkrijk van God oprichten. Wereldwijd. Maar ook, ja vooral allereerst, in de harten van mensen. Dat doet hij. Hij richt het koninkrijk op. Hoeft u niet te doen. Nee. Een dominee ook niet. Kan het ook niet. Niemand. Niemand kan het koninkrijk oprichten in het hart van een zondaar. Dat doet de Heer. We hebben hele mooie dingen al ook in onze gemeente meegemaakt. Dat je merkt dat mensen tot inkeer, tot verandering komen. Nou ja, dat doet de dominee niet.
Nee, dat doet de Heer. Hij gebruikt die dominees wel. Ja, dat wel. Hij heeft ook Petrus en Johannes en Jacobus gebruikt toen ze zonder geld en zonder brood en alles de wijde wereld in moesten. Hij heeft ze gebruikt, maar het was Christus die hij met hem meeging. En nog, hè? En nog. Mooie tijd. De discipelen hebben daaruit ook een conclusie getrokken, een beetje haastig. Dat zijn wij mensen ook wel weer. Alsof dat koninkrijk wel al helemaal op het punt stond te komen. Er moest nog wel iets aan vooraf gaan. Ja. Er moest nog wel iets aan vooraf gaan. Het zou door de strijd heen gaan. Ze zouden de hoogte bereiken, maar de weg loopt door de diepte. Dat zou Christus ook ondergaan, dat zouden de zijnen ook meemaken. En daarom gaat hij ze waarschuwen, de tweede plaats. Dat hebben we ook gelezen, hè? Die vraag krijgt ook een antwoord. Als hij vraagt, heeft het u aan iets ontbroken, dan zeggen ze aan niets. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Toen zeiden ze al, nee, aan niets. Nou, ze zijn wel een beetje kort als de Heer Jezus zegt, heeft het u aan iets ontbroken? Ze hadden wel wat blijer kunnen zijn, hè? Wat opgetogener. Wij zijn ook van die ingetogen mensen ook, hè? We jubelen niet zo gauw, hè? Deden zij ook niet, hoor, al waren het Joden. We zeggen gewoon niets. Het heeft ons niets aan niets ontbroken. Ja, het antwoord is niets. Eén woord, maar in het Grieks ook, één woord. We zouden wel wat beters kunnen zeggen. Heer, wat een wonder. Het heeft ons echt aan niets ontbroken. We hadden wel geen brood bij ons, maar we zijn niet van honger omgekomen. En we hadden geen geld bij ons, want het heeft ons aan niets ontbroken. Ja, maar daar komen we straks nog wel even nader op terug. Goed? Want de Heer Jezus die herinnert niet voor niets natuurlijk aan dat verleden. Hij zegt niet voor niets, weet je nog, toen, ja. Maar hij zegt wel, maar nu. He, vers 36. Maar nu. Maar nu, zegt hij, maar nu. En dan gaat de Heer Jezus dingen zeggen die de discipelen toen letterlijk hebben opgevat. En dat was ook weer verkeerd. We hebben toch altijd weer hulp nodig om alles te verstaan en te begrijpen. Hè? Toen ging de Heer Jezus zeggen, maar nu. Nu, als je een buidel, een reistas hebt, hè, die nemen hem en vul hem goed. Vul hem goed, neem alles mee. Desgelijks ook een schoenen, geld, brood en vooral een zwaard. Ja, een zwaard. Neem een zwaard mee. Want, ja, dat heb je nodig. Het is niet zomaar voor de sier dat je een zwaard meeneemt. Nee, een zwaard zou je nodig hebben. Dat hebben ze letterlijk opgevat. Alsof je met een zwaard de boze kan weerstaan. Alsof je met zo'n zwaard, al is het nog zo scherp, de zonde kan verslaan. Alsof je met een zwaard de duivel kan verslaan. En de wereld. Nee, dat kun je niet met een zwaard. En daarom als de discipelen dan gaan zoeken naar een zwaard. Petrus had er een bij zich, dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. Een ander ook nog, wie dat is, dat weet ik niet, wie dat was, dan die ook nog een zwaard. Ze leggen vol trots twee zwaarden op tafel. Zie je, heren, twee zwaarden. Ach, de Heer Jezus heeft veel geduld, hè. Vindt u dat ook niet mooi van de Heer Jezus? Heel veel geduld. Hij zegt niet van, zijn jullie toch een domme, domme schepsel. Als Petrus inderdaad dat zwaard gebruikt, letterlijk straks ook, en mee rondzwiebert en het oor van Malchus afslaat, dan berispt de Heer hem, berg op Petrus, dat zwaard. Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan. Het gaat niet om letterlijke zwaarden. Het gaat niet letterlijk om een zwaard. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag, ja. Wat bedoelt hij dan? Ja, dat het niet altijd zo zal blijven zoals het is in die tijd dat je zingend door het land mocht gaan. En de Heere Jezus mocht zien, de koning. En het koninkrijk der hemelen al heel dichtbij was voor je. Het zal niet altijd zo blijven. Nee. De duivel zal wat verhinderen. Hij geeft ook Petrus persoonlijk nog even een lesje. Denk pas op de duivel, Petrus. Hij loert op je. Hij is als een brullende leeuw. Ik las van een verhaal van iemand die in Afrika overnachtte. Ergens in het oerwoud, weet ik waar. Maar ergens waar je liever niet kon. Ik tenminste niet. En daar lag hij dan onder zo'n muskietennet midden in de nacht. Aarde donker. En toen hoorde hij een leeuw brullen. Die man hè, die daar lag. Een leeuw. Oh ja. Hij lag wel veilig hoor. Maar dat gebrul alleen al. Hij was doodsbang. Doodsbang. Een leeuw. In dat donkere bos. Een leeuw brulde. En Jezus zegt Petrus. De leeuw brult. Hoor je hem? De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Petrus heeft het wel begrepen later hoor. En die waarschuwt ook zijn lezers ervoor. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zegt hij dan. Ja, Petrus had er ervaring mee. De duivel die loert op je. En hij wil je ziften als de tarwe, dat wil zeggen. Hij ziet wel dat er geloof is in je hart en liefde. Maar hij zal proberen dat eruit te slaan. Hij zal je schudden zoals je op een zeef... Het koren op een zeef schudt, zodat het kaf eruit gaat en zo al het vuil, dat koren overblijft. Zo zal de duivel ook proberen je te schudden, zodat je het geloof verliest. Maar je kan je geloof toch niet verliezen? Nee, waarom niet? Nou ja, omdat Jezus daarvoor zorgt, hè. Petrus, ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet verliest. Want Petrus was niet zo sterk die elke dag kon geloven. Ja, hij heeft de woorden van de Heer Jezus die waarschuwing in de wind geslagen. Ach, het werd een ellendige nacht voor hem. En een ellendige zaterdag. Vrijdag en een ellendige zaterdag. Nou, voor de Heer Jezus was het nog wel een beetje erger hoor. Maar voor Petrus, ja... Was hij nou maar op zijn hoede geweest? Wakker blijven, zegt hij. Dat bedoelt hij met dat zwaard ook, hè? Alert blijven. Staande blijven. Er is een vijand. En die heeft het op mij gemunt. En daarom ook op jullie. Er komt nu een tijd van aanvechting en bestrijding. De duivel zegt niet... Nu het Goede Vrijdag is geweest. Nou jongens, ik heb het verloren helaas. Ik ga maar naar huis en zo. De duivel neemt nooit ontslag. Die gaat door. En dat zegt Jezus ook. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De discipelen hebben het ondervonden. Hè? Ze hebben allemaal een vreselijke dood zijn ze gestorven. Eén van het tempeldak gegooid. Een ander gevild. Een ander onthoofd. Allemaal, hè. En waarom? Ja. Die tijd die kwam ook. Maar nu. Maar nu. Maar nu, zegt de Heer. Gort je aan. Bereid je erop voor. De duivel is een vijand. De wereld is boos. De zonde omringt ons lichtelijk. Wees alert. Biddende bedoelt hij eigenlijk. Dat is eigenlijk de betekenis, hè? Hoe kun je nou op reis gaan door het leven als een christen als je niet bidt? Ja, dan heb je bijvoorbeeld al verloren. Hoe kun je nou op reis gaan door het leven zonder gebed? En hoe kun je op reis gaan zonder het zwaard van het woord, zonder dat je dit woord als een gids hanteert? Dan gaat het echt mis, dan gaat het zeker mis. Dan gaat het zeker mis dan. En wat moet je dan bidden? Om hulp, om kracht, om zaligheid, die al zijn hulp en kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En komt er dan een hete zon? Die steekt hem niet. Nee, er komt de regen. Ze gaan van kracht tot kracht dan steeds voort. Elk hunner zal het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar dan wel in de weg van het hanteren van het zwaard. Hij waarschuwt, hè, de Heer Jezus. Niet naïef zijn. Hoor je de leeuw dan niet brullen? Weet je dan niet dat de duivel weet dat hij op de aarde geworpen is? Hij is uit de hemel gegooid. En zijn val zal nog dieper zijn. Maar voorlopig is het nog niet zo ver, helaas. Zal dat een heerlijke dag zijn? Als de duivel in de hel geworpen wordt. Dat heeft de Heer nou echt klaargemaakt, die hel. Hè? Voor hem. Voor hem, hè? Voor de duivel. Hè? En al die andere duivelen ook. Ja, hetgeen de duivelen en zijn engelen bereid is, zegt de Heer Jezus, als hij het over de hel heeft. Maar Openbaring, zegt hij, is tot de aarde gekomen en hij heeft een grote woede. Omdat hij het verloren heeft. Hij kan niet tegen zijn verlies. Een haat is het enige wat hem drijft. En hij weet dat hij ook maar een kleine tijd heeft, ja. Een kleine tijd. Maar als het dan zo ver is, en dan gaan we naar de derde gedachte, hè. Dan gaan we naar de derde gedachte. Want een beetje moed heb je in zo'n tijd dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, waarin je van jezelf ontdekt dat het allemaal toch op deze aarde geen paradijs is en dat er van allerlei dingen gebeuren, tegenheden kunnen gebeuren, strijd en moeite, ja, nederlagen. Dat je onderligt en de duivel bovenop je. En dat je soms helemaal geen doorzicht hebt. En dat je het dan wel hoort, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Maar je voelt er niks van en je ziet er niets van. Waar is God, denk je dan wel eens? Waar is God? Ja, de duivel zegt het ook hoor. God is dood hoor, denk niet aan je. En Jezus zit er ook maar daar in de hemel. Je trekt zich ook niet voor niks van de kerk aan, hoor. Nee, je ziet hem toch niet? Ja. Vertroostende gedachte. En wat is dan die vertroostende gedachte? Hij wijst op de weg die hij zal gaan. En daarom zegt hij, want ik zeg u, hè, zoals meer vanaf de kansel al uitgelegd, hè, dat die woordjes ik en zo, die bestaan wel in het Grieks, maar die staan er dan vaak niet. Hè? Dat moet je uit het werkwoord opmaken, of het ik, hij of zij of wat dan ook is. Maar als het woordje ik er wel staat, ego in het Grieks, ego, dan komt er een heel belangrijk woord. Hè? Ik zeg u. Dat nog dit, hetgeen van mij geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook de dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Zullen vervuld worden. Wat is, geliefde gemeente, de weg van Christus geweest in dit leven? Hè? Zeg u het eens. Niemand heeft ooit zo'n moeilijk leven gehad dan hij. Niemand. Niemand. Ze hebben hem gehaat. Ze hebben hem gehaat in het diepst van hun ziel. Niet die akelige wereldlingen die nergens aan doen, maar die vrome Joden. Ze hebben hem gehaat. Die haat die zit er nog zo in. Het is fijn om een keer naar Israël te gaan. We hebben het verschillende keren gedaan. Bij de klaagbuur en zo rond die oude tempel. Dan voel je nog die haat. Begin niet over Jezus. Hè? Maar een keer een stukje aan het lezen op het graf daarnet buiten Jeruzalem. Kwam een Jood al schreeuwend en scheldend en zwaaiend met zijn armen op ons af. Joeg ons weg. Hè? Ja, het evangelie haten ze. We leven ook niet in 2025 na Christus. Wel, nee, dat zegt de Jood niet. Christus, die naam wordt niet genoemd. We leven in het jaar 4367, geloof ik. Zoiets, hè? Ja. Of 5367, geloof ik. Bijna 6000 jaar, ja. Dat is hun jaartelling. We leven niet na Christus, hoor. Nee, nee. Die haat, die gaat zo diep, hè. Je hebt Nazareth. Stadje Nazareth in Israël, hè. Nazareth. Bekende plaats. Maar die naam moest veranderd worden, want dat herinnerde aan de Nazarener. Jezus de Nazarener. Die naam hebben ze veranderd. Even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Ik vergeet het steeds. Nova Halil. Ja, nou dat zeg je toch helemaal niks. Nazareth, dan weet ik precies wat er gebeurd is. Die haat. Nog, hè, nog. Er is niemand, geliefde gemeente, die zozeer gehaat wordt dan Jezus. Omdat ze ook God haten. Hè? Dat is een mens. Hè? Ja, en waarom? Als u het weet, mag u het zeggen. Waarom haat een mens God? Nou ja, hij wil God gewoon niet. Hij wil zelf koning zijn. Aha, hebben we daar soms het probleem. Het koninkrijk der hemelen. Wij willen een koninkrijk op de aarde. En ik wil koning zijn. Ik wil niet buigen voor een koning. Ik wil zelf scepter zwaaien. Zelf op de troon. Dat is de oerzonde van een mens. En er is uitgekomen in de doden van de profeten. Die werden gestenigd. Ja. En daar heeft de Heer Jezus ook een keer over geklaagd. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem, de meest goddeloze stad op de aarde is dat. Hè? Gij die de profeten dood en stenigt die naar u gezonden zijn. En hoe vaak heb ik, de hoogste profeet, u willen bijeen vergaderen zoals een kip haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild, gij hebt niet gewild. We hebben het wel eens over de verkiezing en de verwerping, maar die is levend, hoor, levendig. Ja, ook onder mensen. Wij verkiezen God niet, we verwerpen hem. Ja, wij kiezen niet voor God. Wel, nee, we kiezen voor onszelf. Dat is de keus die er ligt in het hart. Daarom is Jezus verworpen. En is hij met de misdadigers gerekend, staat hier. Nota bene, Christus een misdadiger. Ja, nou ja. Dat is ook wel gebleken op het moment dat hij gekruisigd zou worden. Er waren er opeens twee andere mannetjes. Die kwamen uit het cachot. Die moesten mee, die werden meegesleurd. Het was wel bijna paasfeest, dan werden er geen executies uitgevoerd. Ja, uitzonderingen bevestigen de regel, dus ze moesten eruit. En voordat ze het wisten, stonden ze daar ook op de heuveltop Golgotha. Twee boeven. Moordenaars, zegt Lucas, rovers, een roofmoord dus. En Jezus dan, hè. En Jezus ook. En de mensen die er langskwamen, het was een drukke weg. En die de situatie niet goed door hadden, die zeiden, kijk, er hangen drie boeven. Drie boeven, ja. Die worden daar geëxecuteerd. Jezus met de misdadigers gerekend. En het was niet zomaar per ongeluk, het was beopzet, hè. Opzet. Moest gebeuren. Ze hebben geen rust gehad, die hoge heren van de Joodse raad, voordat dat gebeurde. Dat is de oerzonde. En ze kregen het voor elkaar dat het volk geroepen heeft in die straten van Jeruzalem. En wat zal dat een vreselijk geluid geweest zijn in de oren van Jezus, hè? Kruis hem! Kruis hem! Weg met hem! Weg met hem! Ja, dat is gebeurd. Dat is gebeurd, ja. komen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Heb u het al gedaan? Dat is gebeurd. En hij kwam met de allerbeste bedoelingen. Hij kwam om een weg te banen naar de hemel. Niet voor de duivel, wel nee, die is eruit gegooid. Maar voor zondaren. Hè? Voor zondaren. Een weg te banen naar de hemel. Een rechte weg, een begaanbare weg. Daar kwam hij voor. Als het gaat over het lijden van de Heer Jezus, moeten we twee lijnen altijd zien. Hè? Die ene lijn is die van God. Die van de liefde. Die van het evangelie. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Uit liefde voor zondaren. Ja, uit liefde voor zondaren. Dat is de ene lijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik begrijp er niks van, maar het is zo. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is de ene lijn. De andere lijn is het maar al zo heeft de wereld God gehaat. Dat ze zijn enige geboren zoon verworpen hebben. Dat is de zonde. En daarom hangen die twee mannetjes naast Jezus niet daar, omdat ze een of andere moord gepleegd hebben, maar omdat ze Jezus dood wilden. Dat is de zonde, dat is de zonde, dat is de zonde. Ik heb als kind geleerd dat Judas u verraadde, dat Israël u versmaadde, dat gij niet werd geëerd. Ik heb als knaap bevonden dat Joden u niet doden, onteerden of werkelijk doden konden. Ik heb hun eigen zonden, uw moordenaar gevonden. Dacht je dat er twee moordenaars waren aan dat kruis? Het zijn allemaal moordenaars. Allemaal. God moet dood. Jezus ook. Dat is de zonde van de gevallen wereld. De zonde van een gevallen mens. Weg met hem. Ja. Dat is de tweede lijn. De haat van de wereld. En dat is vreselijk. Dat zal bezocht worden. Hè? Dat zal God zelf. Nou ja, Jezus zelf zal dat bezoeken. Zal hij doen, ja. En er is niets zo geks, vreemds, eigenaardigs te verzinnen dan wat dan gebeuren zal als Christus zondaren wegzendt. De eeuwige duisternis in. En hij toornen zal. Je kent hem niet terug dan, als je hem weer leerde kennen. Nee. Omdat ze hem verworpen hebben, dat is de allergrootste zonde die je kunt bedenken. Het is niet geen overspel, het is geen roof, het is geen moord. Het is geen dronkenschap. Het is de vijandschap tegen Christus. Ik wil koning blijven. En dat kan ook terwijl je een heel net persoon bent. Die wijze schriftgeleerden en die fariseeën. Ja. En weet u, en dat is nou het vertroostende, ja, dat is toch wel echt het punt hoor, het derde punt van de preek, het vertroostende, het bemoedigende, dat Jezus die weg ook wilde gaan, om de straf van de moord op God en op hem zelf te dragen. Dat is iets wat ik in der eeuwigheid nooit zal begrijpen. Nooit. Wel aanbidden hoor, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Maar begrijpen dat hij die straf wilde dragen. En de straf is de dood aan het kruis, de vloekdood. Ja, het is niet waar hoor, Wat de mensen zeiden die langskomen. Kijk, daar hangen 3 boeven. De middelste was het niet. Was het niet. Maar God rekende hem de zonde van de misdaden toe. Hij had zelf geen zonde. Hij had geen zonde, niks. De hele tijd hebben de fariseeën en schriftgeleerden de hoge raad ze te prakkezeren, waarvan ze hem toch beschuldigen konden. Ze vonden maar niks. En Pilatus had het ook nog gezegd tot een paar keer aan toe. Ik vind geen schuld in deze mens. Nee, hij droeg de schuld van de grootste zonde op zich. En hij kon het ook wegdragen. Die linkerman, dat was een echte boef, ja. Een misdadiger, net zoals u en ik. En die rechterman, die werd een boef. Ja, in zijn eigen oog. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Je moet worden wat je bent. En dat werd hij. Eerst had hij ook nog gespot. En toen zei hij tegen zijn makker: vreest gij ook God niet? En dat betekent hier letterlijk: ben je niet bang voor God dan? Terwijl je toch in hetzelfde oordeel zijt. Wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze die in het midden hangt heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wordt nog een keer gezegd, hoor je het? Wordt nog een keer gezegd, hij heeft niks gedaan. Nou getuigt die moordenaar het. Het blijft niet bij een belijdenis. Een belijdenis van Christus gaat altijd gepaard. Een belijdenis van je zonde gaat altijd gepaard met een belijdenis van Christus. En daarom ziet hij Jezus als de koning. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoe kan het dat die man nou opeens in die man midden hangt een koning ziet? De koning zelfs. Ja, dat is de Heilige Geest. Ja, daarom hebben we ook gebeden om de Heilige Geest. Die laat het hem dat zien. Maar dan krijg je gelijk dat hij valt voor die koning. Hè? Hij valt voor die koning. Niet over de koning, maar voor de koning. Hij valt voor hem. Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt Jezus: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij wordt niet naar de hel verwezen. Daar gaat Christus naartoe. In die 3-urige dikke duisternis. En die moordenaar gaat daarna naar de hemel. Ja, dat is de troost. En waarom kan die moordenaar dan zomaar, ja zomaar, zonder dat hij er iets voor gedaan heeft. Hij heeft het alleen maar verprutst en verzondigd en verknoeid en alles verkeerd gedaan. Hij hangt er echt omdat hij een moordenaar is. Waarom mag hij naar de hemel? Ja, hij heeft erom gevraagd, dat is waar, ja. Ja, je komt er nooit zonder dat je erom vraagt. Dat is waar, ja. Dat is echt waar, ja. Zonder dat je wordt wie je bent. Dat is waar, ja. Maar het is om het werk van Christus, die de misdaad gedragen heeft en ook weggedragen heeft. Weggedragen, ja. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Is echt gebeurd hoor, dit allemaal. Ja, echt gebeurd. En ja, de discipelen zijn erachter gekomen. De Heer Jezus heeft ze duidelijk gemaakt. Het is Pinksteren geworden, het licht is over Christus opgegaan. En toen zijn ze er ook in hun eigen leven achter gekomen dat ze de weg van Christus zouden gaan, ja. Ook een weg van kruis leiden. Toen Johannes en Jacobus vroegen: mogen wij een mooi plekje in uw koninkrijk, Heer? 1 links en 1 rechts naast u. Zei de Heer: u weet niet wat u begeert. Kunt u die drinkbeker drinken die ik drinken zal? En dan bedoelde hij die beker van de toorn van God, hè? Ja, zeiden ze. Ze wisten niet wat hij zei. Wisten helemaal niet wat hij zei. Toen zei Jezus, ja, u zult wel een beker drinken. En u zult met mijn doop gedoopt worden. U moet er ook doorheen, door de strijd. De duivel gaat ook achter jullie aan. En Petrus heeft dat begrepen, want als hij dan later een brief schrijft, een mooie brief, hè, 1 Petrus 4, moet je eens nalezen. Dan schrijft hij aan de mensen die verdrukt en vervolgd worden. Christenen, dat had ook niks gedaan, die werden ook vervolgd, omdat ze christenen waren. En toen zei Petrus, je moet niet doen alsof er iets vreemds met je gebeurt hoor. Zo van, hè, wat vreemd, dat wij vervolgd worden. Het is niet iets vreemds, dat hoort bij de wereld. Ja, dat hoort bij de duivel, dat hoort bij de zonde. Alles moet kunnen behalve Christus. En daar heeft hij zijn lezers mee bemoedigd. Hè? Ja, het is niet vreemd. En ook, niet dat er een einde aan komt, is niet vreemd. Gaat naar de overwinning toe. Christus zit toch aan de rechterhand van God de Vader. Hij die daar aan het kruis hing, zit nu op de allerhoogste plaats die je bedenken kan. En vandaar regeert hij en bewaart hij zijn kerk. En daarom zegt hij, neem nu een zwaard, bereid je voor. Richt je erop in je leven dat het niet alles is zoals toen het zo goed ging en in het begin toen je zo zingen kon en de eerste liefde er was en je zo kon zingen van vrije gunst alleen en ook aan jou bewezen, dat het niet zo blijft. Ja, het gaat niet weg, wat God werkt, dat gaat niet weg. Nee, maar de duivel is er ook nog en de zonde die ons zo lichtelijk omringt en de wereld die maar aan het trekken is aan ons, hè. Maar hij zal dan straks ook, als een moeder pelgrim thuiskomt en God met zijn grote zakdoek de tranen van de ogen wist, aan je vragen, mijn kind, heeft het je aan iets ontbroken? En ze moeten allemaal zeggen, nee, Heer. Het heeft ons nog niets ontbroken. U was mijn helper. U mijn burcht. U mijn toevlucht. U was er ook. U bent voorgegaan. Het ging door de strijd heen. Maar nu mag ik er ook zijn. En dan is alles vergeten. Behalve die trouwe zorg van de Heere in de strijd. Mijn kind, heeft het u aan iets ontbroken? Nee, vader, zal het kind zeggen, aan niets. Amen.